staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 118, vers 8 en 9. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heils verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En wat daar verder volgt, het 8e en 9e vers van Psalm 118. Hoort gemeente de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, verontmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Barmhartig en genadige God in de hemel, voor uw aangezicht stellen wij ons in dit morgenuur van deze schone winterdag, waar gij het zonlicht over de aarde zendt en ons weer tezamen roept in dit bedehuis, opdat wij uw woord zullen horen van de zon der gerechtigheid die opgegaan is in deze wereld, in de duisternis van dit bestaan. Want ons mensenbestaan is toch gebonden in de boeien van zonde en dood, en niemand is bij machte om ons daaruit te verlossen, ook wij zelf niet, waar we geheel en al van onszelf uit kinderen des dood zijn en de dood zoeken en in de dood ons thuis gevoelen. Want de dood is toch de scheiding van u, de levende God, dat wij uw gemeenschap kwijt zijn, Heere, die gemeenschap waarin gij ons eenmaal gesteld hebt in de schepping, opdat wij u zouden dienen en vrezen en kennen en met u regeren over alle schepselen. Maar wij hebben u de rug toegekeerd en zondige schepselen, zondige mensenkinderen die wij zijn, dwalen we op onze eigen wegen, die wegen des doods zijn. Zo moeten wij voor uw aangezicht onze verlorenheid en de verlorenheid van het ganse mensengeslacht belijden. Maar Heere, gij zijt gekomen om het licht te ontsteken in de duisternis en hier het licht in Christus te doen opgaan, een ster in Jacob. Wij hebben al zo overdacht uw wonderen, dat heils gebeuren in de kribbe in Bethlehems stal. En we zijn weer het nieuwe jaar ingegaan met al zijn vraagtekens. Maar gij zijt voorgegaan voor uw kerk uit, opdat uw kerk achter u aan mag komen. Heere, wij bidden u dat we dan ook persoonlijk tezamen en persoonlijk ieder voor zich mogen zoeken en kennen dat licht des levens. Want als we dat niet kennen, liggen we nog in de dood, ook al is het licht des levens opgegaan. Vijanden van u en van het kruis van de Heere Jezus Christus, zo ziet gij het menselijk bestaan, zo wordt het ook uitgeleefd. We merken het aan alles en zien de grote afval geschieden waarvan uw woord ons spreekt. Zo verkeren we in het laatste der dagen. En waarschuwt gij, Heere, in uw woord dat wij wakende zullen zijn om acht te geven op de tekenen der tijden. Och, nu wilt gij nog ook vanmorgen in ons midden het woord der vrije genade laten verkondigen, dat er een weg ontsloten is in Christus tot behoudenis van zondaren, dat er een weg der verzoening is met u, de levende God, dat er een weg is waardoor de harten der mensen tot u worden bekeerd. Heere, wij bidden u, wil dat woord door de kracht van uw geest ook in het midden van onze gemeente doen werken en zich openbaren, opdat een waarlijk zondaren zich tot u wende. Want het zou toch wat zijn, als wij wel gehoord hebben van het evangelie der zaligheid, en op die grote zaligheid geen acht hebben geslagen. Als het vuur ons verteren moet, naar uw eigen woord, kust de zoon opdat hij niet toornt en gij op de weg vergaat, als maar zijn toorn weinig ontstoken is. O Heere, wij bidden u, wil nog genadig door uw geest zo werken in ons midden onweerstaanbaar, dat ook harten die zich verhard hebben tot op dit ogenblik en gesloten zijn voor het onderwijs van uw woord, dat ons brengt bij onze verlorenheid en zonde, maar ook bij de heerlijkheid van Christus, dat zulken mogen vernederd worden en verbroken voor uw aangezicht. Wij bidden u ook dat alle aangevochten en omstreden zondaarszielen uitgedreven worden tot uw troon, en dat zij een oog der ziel mogen hebben om op u te zien, den enige behouder des levens, om een blik te werpen op de verhoogde aan het kruis, aan het vloekhout verhoogde Emmanuel, maar die nu ingegaan is in alle heerlijkheid en troont aan uw rechterhand om uw welbehagen te volvoeren door de eeuwen heen en uw kerk te vergaderen. Wij bidden u, wil gij uw kinderen troosten en sterken in het allerheiligst geloof, wil ze oprichten in hun benauwdheid en in hun druk, in hun moeite en in hun zorg. Och, welke aanvechtingen, welke bestrijdingen kunnen er al niet zijn in allerlei opzicht, zodat als van binnen geroepen wordt, daar is geen heil voor u, of dat wij in ons binnenste voelen de weerstanden van het vlees tegen uw woord en uw weg en uw werk. Och, Heere, we zijn niets dan ellende, niets dan zonde, niets dan zwakheid en ijdelheid. Gedenk onzer, o God van alle barmhartigheid, wil in uw vaderlijke gunst ons bezoeken, in Christus, door uw heilige geest. En dat bidden wij u, ook voor hem, die hier hadden moeten zijn en er niet zijn. Dat bidden wij voor hem, die aan het ziekbed gebonden zijn. Wees hen nabij. Dat bidden wij voor hen die in rouw gedompeld zijn. Wij bidden het voor allen die door de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Zegen deze dienst. Zegen ook de dienst elders in de gemeente. En wil ook, Heere, zijn met al uw dienstknechten, waar zij ook geroepen worden, het evangelie uit te dragen. Hoor ons nog genadig in de vergeving der zonden om Christus wil. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in de profetieën van Jesaja, het 35e hoofdstuk. Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hier over vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heeren, het sieraad onze God. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt een onbedachtzame van hart, wees sterk en vreest niet. Ziet, u die der God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u die de verlossen. Als dan zullen der blinde ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong der stommen van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der water. In de woningen der draken waar zij gelegen hebben zal gras en riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Hier eindigt de schriftlezing. Ons tekstwoord vindt u in het evangelie naar Johannes, het 5e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. We noemden u Johannes 5, vers 1 tot en met 9. Daar lezen we onze tekst. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zodat een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeke op en wandelde, en het was Sabbat op dezelfde dag. Tot zover onze tekst. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor het kerkraadfonds. Uit het kerkraadfonds worden allerlei uitgaven bestreden die nodig zijn, in zonderheid ook aanvragen van giften waarvoor geen collecte kan gehouden worden. Die worden dan uit het kerkraadsfonds gehonoreerd met een gift. Wij bevelen dus deze collecte ook bij u aan. Zingen wij nu Psalm 142 en daarvan de versen 2, 5, 6 en 7. Als mij geen hulp of uitkomst bleek wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd door mijn vervolgers, overheerd. Ai, help en red mij uit de nood, want hun macht is mij te groot. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omringt en vrolijk van uw weldaan zingt. Het zijn de versen 2, 5, 6 en 7 van Psalm 142. Thank you. Het is treffend, gemeente, hoe vaak in de Bijbel gesproken wordt over de krachten van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is doorgebroken met kracht en openbaart zijn kracht in deze wereld. Christus heeft juist die kracht van het Koninkrijk Gods kenbaar gemaakt en in zijn leven en persoon gestalte gegeven. Hij bond immers met kracht de onreine geesten. Hij betoonde kracht en macht te hebben over de duivelen. Wie is toch deze, zo hebben de discipelen vol verwondering uitgeroepen, dat ook de wind en de golven hem gehoorzamen. Zo betoonde Christus de krachten van het koninkrijk in zich te hebben, ja, in zich te openbaren. En zo moeten we ook de tekenen die hij opgericht heeft verstaan. De wonderen die hij deed, deed hij niet als wonderdoener, maar als de Zoon Gods, de Zoon des mensen, die de krachten van het Koninkrijk Gods tot openbaring bracht. En zo zijn deze tekenen van dat koninkrijk tot troost van Gods gemeente in deze wereld. Daarom hebben ze in dit woord, in het getuigenis van deze wonderen, van de heerlijkheid en de kracht van Christus, een blijvend trooststuk. Een blijvend houvast. En wil de geest ook steeds weer dat woord in hun harten bevestigen en verzegelen. Opdat zij te midden van alle moeite en beproeving niet zouden omkomen. Want wie is er die redden zal van de macht van de zonde en van de schuld en van de dood en van de vloek en van zichzelf, van het eigen ik? Wie is er die daarvan verlossen zal? Elk van zijn tekenen is een getuigenis dat Christus de overwinning heeft behaald en dat hij door alles heen gebroken is om zijn kerk tot de overwinning te voeren. Dat hij daarom ook machtig is om zondaren die geboeid liggen in onverbreekbare banden van zonde en egoïsme te redden. En ze in de vrijheid te voeren. Elk van zijn wonderen is een teken van zijn heerlijke genade almacht. In het ene wonder openbaart hij zijn wil en macht om blinden de ogen te openen, doven te doen horen. In een ander zijn heerlijke kracht om de lammen te doen springen als een hert. En nu willen we vanmorgen in het bijzonder bij die geschiedenis van de 38-jarige kranke en zijn genezing uw aandacht bepalen. En dan willen we één opschrift eigenlijk boven deze prediking zetten. En dat is dat het evangelie niet is naar de mens. Gemeente, dit woord wordt heel vaak gebruikt. Het evangelie is niet naar de mens. Maar dan is het dikwijls zo dat het ter waarschuwing komt. Denk erom, pas erop. Het evangelie is niet naar de mens. Maar wij willen het nu in het omgekeerde hanteren. En juist duidelijk maken dat het evangelie niet naar de mens is, de heerlijkste troost inhoudt. Het grootste wonder en de heerlijkste rijkdom der genade is voor mensen die vastgelopen zijn. Wij brengen u vanmorgen in een grote gemeenschap, in een groot gezelschap van ellendige stakkers. Het is alles ellende wat je ziet. En dat in een feestvierende stad. Het gerucht van de feestende menigte dringt door tot in de vijf zuilengangen van het badwater Bethesda. Die zuilengangen die daar rond dat badwater zijn gebouwd, liggen vol ellende. Stakkers, blinden, kreupelen, verlamden. En al die mensen, al die ellendige tobbers zijn maar van één ding vervuld en het is te begrijpen. Hoe kom ik straks het allereerst in dat water? Als dat grote wonder gebeurt dat het water in beroering komt. Dat er een engel van de hemel afdaalt, dat dat water in beweging komt, want men weet... En het zal ook de ervaring zijn dat als iemand daarin komt, het eerst, dat die juiste kracht van dat genezende water mag ervaren. Zelfs zo dat het er niet toe doet welke kwaal heeft. En nu staan wij niet bij dit bijzondere wonder stil. Dat zeker ook een bedoeling heeft gehad. En God heeft er ongetwijfeld wat mee voor gehad trouwens. Dat wordt ook duidelijk uit deze geschiedenis. We laten dat dus verder rusten. Dat wonder van dat badwater Bethesda bij de schaapspoort in het oosten van de stad. Maar wij letten in het bijzonder op al die stakkers die daar bij elkaar in die zuilengangen liggen en staan en voorthinken. We kunnen ons wel voorstellen hoe vol het daar geweest is. Alle ellende is daar als het ware opgestapeld en je kan er alles vinden. En het moet dan ook wel een smartelijke aanblik geweest zijn. Als op het ogenblik dat dat water bewogen werd, in beweging kwam, door die engel opgestuurd, het moet wel een smartelijke aanblik gegeven hebben om dan te zien dat die mensen met alles wat in hun was, probeerden om het eerst bij dat water te komen. Tastend, schreeuwend, duwend, met hun krukken werkend, zover ze zich nog bewegen konden, zullen ze geprobeerd hebben om de eerste te zijn. We kunnen ons dat allemaal best voorstellen, want we weten allemaal zelf van wat het is in gedrang te staan en om dan voor te willen komen. We zien dat in onze drukke wereld telkens weer. Maar als het nu om het leven gaat, dan is het nog wat anders. En zo was het daar, zo zal het daar geweest zijn. Een schare van ellendigen, ieder alleen er maar op uit om van eigen kwaal genezen te worden, de schat der gezondheid te krijgen en het is alles te begrijpen. Wat is er toch een ellende in de wereld, zeggen we wel eens, als we door de zalen van het ziekenhuis gaan. Als we er niet mee te maken hebben, hebben we er zo geen erg in, maar als we eens een poosje moeten liggen, dan weten we wel het een en ander van. Wat voor kwalen en ellende er zoal is en wat een smart er geleden wordt, wat een verdriet een menig hart vult. Niet alleen vanwege de lichamelijke kwaal, die kan ook heel erg zijn natuurlijk, maar dikwijls ook vanwege het verdriet der ziel. De moeite die de zieke heeft met de vele dagen, de lange tijden, de tegenvallers, de eenzaamheid en ga zo maar door. Wel nu, Zo was het daar in Bethesda dus een en al ellende. Maar daar kwam meteen ook nog iets anders bij. Want heel zichtbaar werd hier de geestelijke kwaal. Het egoïsme. De mens blijkt niet anders dan een roofdier te zijn dat alleen maar op eigen belang bedacht is. En als het erop aankomt, dan wordt ieder ander opzij gedrukt en heeft men geen gedachte voor de ander. De bittere gevolgen van de zonden komen hier wel openbaar. Zowel in de kwalen van het lichaam, want zo moeten we toch altijd wel bedenken, waren er geen zonden, er waren geen wonden, maar ook de volkomen verdraaidheid van het menselijk hart en leven waar hij alleen op zichzelf bedacht is. Het is wel waar wat de schrift dus zegt, dat het hele hoofd ziek is en het hele hart mat, en dat van de voetzool af tot het hoofd toe er niets geheels aan ons is. Zo spreekt het woord over onze zonde en onze schuld voor het aangezicht Gods. En och gemeente, laat ons dat toch niet verdoezelen in deze tijd in het bijzonder. Ik zeg het ook, onze jongeren die zo midden in het leven staan met nadruk. Laten we dit toch onthouden en neem het mee van huis uit en vanuit het onderwijs van uw gemeente uit. Dat wij dood zijn in zonden en misdaden. En dat je daarom ook de vijandschap ontdekt bij alle mooie woorden. En bij alle christelijke getuigenissen die op het ogenblik uitgaan. En waar men meent dat men zelfs revolutionaire bewegingen moet gaan steunen om de gerechtigheid in de wereld te bevorderen. Want men heeft het tegenwoordig niet zozeer meer over het oefenen van barmhartigheid. Nee, de kerk die moet gaan werken, handelen, spreken, opdat de volkeren gerechtigheid zullen leren. En onder die gerechtigheid verstaat men dan dat dus de underdogs, de verdrukten, vooral in Latijns-Amerika bijvoorbeeld, een betere levensomstandigheden, betere levensvoorwaarden ontvangen. Natuurlijk heeft de kerk een taak en een roeping om ook waar de wereld klein is geworden en de verhoudingen heel anders liggen dan vroeger, en we het leed van andere volkeren veel meer meeleven dan vroeger mogelijk was. Natuurlijk is het een taak der kerk om dan ook het woord der verzoening en van vrede en van de liefde van Christus te verkondigen en dat te bevestigen met haar daad van barmhartigheid. Maar wanneer zij dit alles gaat overtrekken, zodat tenslotte niet meer de Christus der Schriften daardoor de wereld gaat wandelen als de kerk, als de christenheid daarop weggaat, maar een eigen Christus naar eigen voorstelling gevormd, dan verliest heel die christelijke beweging haar kracht. En dan zal zij ten dode gedoemd zijn en moet daartegen geprotesteerd worden vanuit de schriften. Dan gaat het niet meer om God en om Christus, om de Christus der schriften die tot verzoening met God in de wereld verschenen is, die de barmhartigheid Gods openbaart naar ziel en lichaam beide, maar dan is het ergens een sociaal evangelie, een sociale boodschap geworden, los van de verhouding tot de levende God der schriften, los van de oproep tot bekering tot God, de oproep van bekering tot God. Wel nu, wanneer zo dan in het Bethesda van deze wereld de mensen, de christenen al menen die en die en die te moeten gaan helpen opdat ze toch in het water mogen komen en van hun kwaal genezen worden, dan zullen ze bemerken dat het egoïsme alleen nog maar sterker zich uitbreidt en zich machtiger openbaart, zodat tenslotte de lofzang van de enkeling over de genezing overstemd wordt door het geklaag en gesteun en gejammer en het geroep om gerechtigheid en om brood en spelen. Want er is geen bekering tot God. En daarom, wanneer we niet het woord Gods waarlijk laten spreken en gelden, en ons bekeren tot het levende woord, tot wet en evangelie, o gemeente, dan krijgen we niets anders dan een Bethesda dat niet een huis der barmhartigheid is, maar een huis der onbarmhartigheid. Want dan zullen degenen die nu verdrukt zijn, straks de verdrukkers zijn. Dan worden de rollen eenvoudig omgekeerd, want de mens is één stuk egoïsme in zijn eigen bestaan, omdat hij van God is afgevallen. Omdat hij God de rug heeft toegekeerd. En daarom van het licht in de duisternis terecht is gekomen. Daarom Bethesda kan alleen maar een Bethesda worden wanneer Jezus er komt. De Christus der Schriften. Niet een Jezus naar onze voorstellingen. Niet de Jezus van een paar teksten uit de Bijbel losgerukt uit het verband. Maar de Jezus der Schriften, zoals hij in Oud en Nieuw Testament geopenbaard wordt, eerst in de belofte en dan in de vervulling. En zie, als die er komt, dan wordt pas barmhartigheid geopenbaard. Dan wordt waarlijk te toon gespreid wat liefde is. Zo ging het daar in Bethesda toe waar Christus dit teken opgericht heeft in de genezing van een 38-jarige zieke. Bethesda wordt pas Bethesda als Jezus er komt. Dan wordt er barmhartigheid bewezen naar lichaam en ziel. Naar lichaam en ziel. Want inzonderheid in onze tijd is men uit op het aardse leven, op het lichamelijke bestaan, maar de ziel van de mens verkommert en verdort. En waar is het ons om te doen? Alleen maar om het lichaam, of ook om onze ziel, onze arme ziel, om ons hele leven, ziel en lichaam tezamen, om onze ganse persoon, in onze verhouding tot de levende God. Ziet, daarop is het evangelie van Christus gericht. Het evangelie der zaligheid wil de verlorene redden naar ziel en lichaam beide. De mens in zijn hele persoonlijkheid. En zo is nu Christus in zijn woord, in het midden deze wereld. En is hij vanmorgen in het midden van ons gemeente. Als één die dient. En die is gekomen om te geven sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. En zo willen wij hem u voorstellen, zoals hij hier wordt geprezen. En dan willen we op een zevental trekjes letten. Mogelijk dat als we een beetje kunnen onthouden, laat ons maar eens ons geheugen een beetje scherpen, dat is goed. dat we ze alle zeven thuis nog voor elkaar kunnen opnoemen. Zeven trekjes die in deze geschiedenis bijzonder naar voren komen. En die we dus even als het ware willen onderstrepen. Ten eerste, het valt hier ons bijzonder op dat er in Bethesda een grote menigte zieken was, maar dat er maar één uit die allen door Jezus genezen is. Zover wij uit het evangelie weten. Dat is toch iets aanstotelijks. Als wij werkelijk op het spoor van de huidige gedachte, zoals we dat overal horen uitbazuinen, zouden voortgaan en voortdenken, dan moest toch heel dat Bethesda opgericht worden vanuit hun ellende. Eén heeft Jezus uit die gehele gemeente of hele gemeenschap genezen. Die 38-jarige zieke. Laten we toch weten dat de hele wereld verloren is. En dat de hele wereld der mensen in de vervreemding van God leeft. Maar dat er ten alle tijde maar een kleine kudde is die Jezus als haar redder en heelmeester zal eren. En ja, gemeente, dat gaat zo door, ook tot hier. Daar zit een hele kerk vol met mensen. Alle zijn ze ongeneeslijk ziek, van ons uitgezien. Want we zijn dood in zonden en misdaden van onszelf uit. Maar daar is er één die zal genade prijzen en daar is er één die zal alleen van genade leven. Die zal leven al was hij gestorven. En de plaag, de kwaal van zijn ziel is weggenomen. Wat is dat? Verkiezend welbehagen. Verkiezing Gods. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontfermen zal. En ik zal barmhartig zijn, diens ik barmhartig ben, spreekt de Heere. En zo ontfermt hij zich, diens hij wil. En hij verhardt, dien hij wil. Vrije, verkiezende liefde. Deze verkiezende liefde Gods wordt echter gepredikt met een doel. Niet als een Mohammedaans noodlot, zodat u nu maar gaat zitten en zeggen, wel nu dan wachten we het maar af en we gaan heen. Nee, gemeente, die vrije verkiezende liefde Gods wordt gepredikt tot vernedering. Tot vernedering van alles wat dunk van zichzelf heeft en wat recht meent te kunnen laten gelden op genezing. De Joden, zij dachten in Nazareth, en ook elders, maar in Nazareth kwam het tot een botsing met Jezus, zij dachten een schreefje voor te hebben bij God. En wat heeft toen Jezus hen gepredikt? In de dagen van Elia heeft de Heere gezegd, waren er vele weduwen in Israël. Maar Elia is alleen maar gezonden naar die weduwe van Sarepta Sidonis. En er waren vele melaatsen in Israël, in de dagen van Elisa. Maar geen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Zo wordt de verkiezing gepredikt tot vernedering. Waarom wordt gij niet gereinigd, gij Joden? Omdat gij te hoog van uzelf denkt. Ziet, en daarom komen we vanzelf met de vraag tot u. Is God nu rechtvaardig in ons oog als God ons zou voorbijgaan? Is dat nu werkelijk, ja, ik zou haar zeggen, met uw bloed ondertekend voor het aangezicht God zo tussen onder vier ogen? Heren, het is rechtvaardig als gij aan mij voorbij gaat. Dan heb ik niets te billijken, of dan heb ik niets te zeggen, ik moet alles billijken, want uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. God is niets aan mij en de mijne verplicht. Zie, daar zijn altijd weer mensen die de vrije verkiezing gebruiken om zichzelf te verontschuldigen. Dan handhaven ze zich in hun zonde. Dan gebruiken ze deze waarheid om er dezelfde bij te blijven. Nee, de Heilige Geest leert belijden. Het is recht, o God, dat gij met uw verkiezende liefde aan mij voorbij gaat, al zou u al de anderen redden. Kijk, en dan wordt deze verkiezing Gods een vertroosting voor allen die veroordeeld en onmachtig neerliggen en die telkens te laat komen om zichzelf te redden, net als die 38-jarige zieke. Zij zijn onbekwaam en zij kunnen het niet, omdat ze niet willen. Ze zijn onmachtig tot enig goed en kunnen geen hand naar de hemel opheffen. Ze komen altijd te laat. Juist dat allerellendigste zoekt Jezus op. En juist dat is het voorwerp van zijn verkiezende liefde. Dat is verkiezing. Hij gaat aan ons voorbij omdat hij zijn liefde aan ons niet kwijt kan. We zijn lid van eigen hulp, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O, welke liefde, welke ontferming, welke mogelijkheid van zaligheid. Waar niets, niets meer mogelijk is, daar is alles mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij heeft het oog op een 38-jarige zieke. Dat is het voorwerp van zijn verkiezende liefde. Dat is een gegevene van de Vader. De Vader die de ellendigen, hetgeen niets is, uitverkoren heeft. Dat is het eerste. Het is verkiezing die ons hier gepredikt wordt. Een wondere, zalige verkiezing voor een 38-jarige zieke. Voor een mens die zichzelf erbuiten zet. Het tweede dat wij hier lezen, gemeente, is dat die liefde van Christus toch oneindig is. Eeuwig in het opzoeken en in het omhelzen, in het redden en in het zaligen. Want zie eens, het was feest in Jeruzalem. Het Pinksterfeest of het Paasfeest. De straten waren vol vreugde. In het heiligdom zullen de altaren gerookt hebben en de bazuinen hebben geklonken. Blij bazuingeklank klink in Israëls oren. Doe nu overal deze maar verstaan. Het feestuur is geboren. Waar moet nu het hart van Jezus heen getrokken zijn? Anders dan naar de schaduwen die van hem spraken. Het altaar en de priesterdienst daar in de tempel. Daar getuigde alles van zijn komen, van zijn werk. Daar was, om zo te zeggen, de ontmoeting in de schaduw met zijn vader. Maar nee, terwijl het gerucht van het feestvierende volk doordringt tot in de zalen van Bethesda, is daar Jezus in zijn hoge priesterlijke liefde en zondert hij zich af om een 38-jarige zieke te redden uit de banden. Zo is hij nu op aarde gekomen. Dat was het doel van zijn werk toen hij daar als een naakt kind gelegd werd in de kribbe in Bethlehems stal. Toen hij daar langs de weg heen geleid werd, door het lijden heen naar de kruisheuvel. Als de grote Samaritaan is hij door de wereld gegaan. En gaat hij ook nu door de wereld om olie te gieten in zielenwonden. En om hen op te nemen in zijn eeuwige liefde. Hij komt nog om te troosten in zijn smarten. Zo zoekt hij de ellendige in deze wereld op. De schuldverslagen zielen. Om ze te troosten. En dan ook hun lot. Ook voor de tijd zich aan te trekken. Hij wint hun hart voor hen in. Hij maakt hen bekend aan hun ellende. Hij trekt ze met de koorden zijn liefde. Hij geeft psalmen in de nacht. Het kruis maakt hij licht als een veertje. Zodat hem gewillig nagedragen wordt. Zo één is deze Jezus. O welke hoge priester. Zo zoekt hij op. U die niet uzelf kunt behouden. In al uw verdrukkingen is hij mede verdrukt geweest. Hij komt altijd eerst in Bethesda. Het huis der barmhartigheid. Het derde wat ons hier opvalt is. Dat ik lees Jezus ziende deze liggen. Die ellendige zag niet eerst Jezus. Hij keek naar het water. Wanneer zou het in beweging komen? En zou er dan een mogelijkheid zijn om erin te komen? Wat wel nooit zou gebeuren. Zo kijken we altijd van Jezus af. Zo ziet een ziel al door naar de verkeerde kant. Om gered te worden en geholpen te worden van zijn zielenkwaal en van zijn lichaamsnood. Altijd weer naar de verkeerde kant. Naar hem en naar datgene die en wat nooit troosten kan en nooit redden kan. Als een ziel schuld verslagen is, waar kijk je dan op? Als de zonden je ziel benauwen. Zie je dan niet op jezelf? Zoek je dan niet naar mogelijkheden om er toch vanaf te komen? Maar u ziet aan Jezus voorbij, die in zijn woord tot u komt. En u laat de Bijbel misschien dicht, terwijl hij juist in dat woord tot u treedt. En ach, ook na ontvangen genade moeten we onszelf telkens weer beschuldigen, dat wij zo vaak langs hem heen kijken naar allerlei en naar alles, om zo uit de nesten te komen, en we doen hem tekort. Maar nu is er één groot uitzicht, Jezus hem ziende liggen, Hij heeft het oog op die arm, terwijl zij naar de andere kant uitkijken. Hij kent ze. Hij heeft ze al van eeuwigheid op het oog. In de voorbeden leeft hij om voor hem te bidden, terwijl zij allerlei kanten uitkijken naar andere mogelijkheden. En in haar mag geen erg hebben. Ja, hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde, want hij heeft ze van de Vader ontvangen. En Jezus hem ziende, hij ziet ze van eeuwigheid af, zoals de Vader ze kent, van eeuwigheid af. En zo is Christus ook van dag tot dag op zijn kerk. Hij rust niet voordat hij al zijn bruidskinderen heeft gered uit de banden des doods. Zie hoe grote liefde hij gehad heeft. En dan sluit daar terstond bij aan het vierde wat we hier lezen. En wetende dat hij daar lange tijd gelegen had. Hij wist van de nood van die 38-jarige kranke alles af. Hij wist hoe eenzaam en moedeloos en ingezonken zijn geest was. Hij wist hoe wankel hij was. Hij wist van die mens hoe hij bij ogenblikken wel eens moed gehad had, maar hoe het stond het weer in elkaar gezonken was. En zo weet hij nu alle dingen precies, ook dat heen en weer geslingerd worden, en dat bij ogenblikken er bovenuit geheven en dan weer ingedrukt te worden en neergezonken te zijn. Hij kent u in al uw wegen en u al uw verborgenste gedachten en beraadslagen. O, dat we dat eens mogen bedenken. Als we Israëls klacht op de lippen dreigen te nemen. Mijn weg is voor den Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Hij weet hoe zielsziek u bent. Hij weet hoe koud en hoe dood u hier vanmorgen neerzit onder de prediking. En hoe het u misschien tot een ontzaglijke smart is. Hij weet dat u als een blinde al maanden langs de weg loopt en geen weg ziet om troost te vinden. Hij weet dat er in uw hart gefluisterd wordt. Voor u is het niet, voor anderen wel. Het uur der minne weet hij voor zulke. En hij zal niet achterblijven. Hoop op den Heer, want bij hem is veel verlossing. En als er nu iemand mocht zijn die juist dat God alles weet, als het ergste gaat gevoelen, want als God alles weet, dan weet hij ook de meest verborgen zonde en het gruwelgedoe van mijn hart. Wel nu, hoor dan dat Jezus die 38-jarige kranke doorzien had. Hij zegt tegen hem, enkele verzen verder buiten onze tekst, zondig niet meer. Dus hij wist wel van zijn verleden af. Maar dat kon hem niet verhinderen om juist die man op te zoeken. En dan het volgende kenmerk, dat de Heere zo eenvoudig begint met een vraag: wilt gij gezond worden? Nogal wie dus? Dat spreekt toch vanzelf. En toch had de Heere daarmee een geweldige bedoeling. Want hij wilde nog eens het gebrek en de onmacht en de onmogelijkheid van de kant van die zieke op het hart binden en voor ogen staan. Dat het volslagen onmogelijk was van zijn kant. Maar tegelijk ook een hoop en een uitzicht verwekken. Tegelijk ook als het ware een begeerte wakker roepen. Wilt gij gezond worden? O, zo uitlokkend, zo nodigend, zo trekkend als de liefde dat vraagt. Niet waar? Dan gaat het doffe ogen eens lichten. Als de liefde vraagt, wilt gij gezond worden? Die eeuwige liefde van Christus, als die in het hart vraagt, wilt gij gezond worden? O, dan worden ze uitgelokt en getrokken, zoals die mensen die mij laatsen. Heren, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Laat u zo trekken tot aan zijn voeten. Laat niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. Gemeente, wilt gij gezond worden? Dat wil zeggen gezond voor God. Gezond naar ziel en lichaam. Zodat u vrede met uw God moogt hebben door het bloed van Christus. Wilt u vrij van schuld worden? Wilt u vrij van de macht der zonde worden? Wilt u bekeerd worden? Ja. Is het u dan te doen om van uw zonde verlost te worden en om met God te mogen wandelen? En om in Christus vergeving van zonde te ontvangen en een nieuw leven te beginnen? Want ziet, dat is het eerste begin der genezing. Hoeveel zijn er die wel zeggen bekeerd te willen worden, maar dat zij de dood vasthouden met beide handen en dat zij alles ontlopen om toch in het gevolg van de duivel te blijven gaan? Daarom gaat God aan u voorbij. Wel nu, zo kwam Jezus dus met zo'n eenvoudige vraag. En dan dat zesde, dan moet u letten op dat antwoord. Dat antwoord dat die man u geeft. Dat leest u in het zevende vers, dat hij geheel en al onmogelijk de dingen, of ook maar de onmogelijkheid van te redden ziet. Ik kan niet in het badwater komen en voordat ik er ben, daalt er al lang een ander in. Het is dus afgesneden, het is dus onmogelijk. Voelt u wel? Alle kasten, alle kelders, alle laden worden als het ware opengeschoven en echt, ze zijn leeg. Dat kan ook anders. O ja, dan houden we toch altijd nog wel een laadje dicht. Want dat zijn geheime dingetjes. Er is toch wel iets geweest vroeger. Ik zou vast niet al die dierbare ontmoetingen die ik wel eens gehad heb, of die uitreddingen, of ja, ga zo maar door, er zomaar aangeven alsof ze geen waarde hebben. Nee, ik weet het veel te goed. Hoe de Heere me toen opgezocht heeft. En nee, het is geen grond hoor, maar ik hou het toch maar vast. Zo zijn er heel wat. En dan houden ze het vast en je krijgt het niet los uit hun handen. Gelukkig, als we van schrik al onze pareltjes is laten vallen. Kijk, we kunnen ergens op de stoep van een huis zijn waar we beslist binnen moeten om behouden te worden. Maar dat we zo als een kind verdiept zijn in het spelen met onze knikkers, dat we vergeten op de bel te drukken en op de deur te bonzen. Zo zijn er heel wat mensen die bezig zijn met hun pareltjes, de een hierin en de ander daarin, en ze vergeten dat nodig is om door de deur in te gaan in de stal der schapen. De deur is Jezus Christus. Ik ben de deur. En wie door mij ingaat, die zal behouden worden. Die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is ook een zaak die hier aan de orde gesteld wordt. Die man die had niets meer. Alles schoof hij open. Ik heb niets. En dan, geliefden. Nee, dan volgt er niet een hele weg van ditjes en van datjes. Sta op, neem uw beddeke op en wandelen. Komt daar ineens dat woord. Van bovenaf. Het woord dat hier opengeslagen ligt op de kansel. Dat woord dat u in huis hebt. Dat woord zal het zijn en dat woord zal het doen. Als dat aan het woord komt. En dat moet aan het woord komen. Als wij uitgepraat worden, zijn. Dan is het dat woord dat doorbreekt. Daar is het niet, probeer het nou eerst nog eens met dit en met dat. En dan zal ik u helpen. Kom man, ik zal je helpen om aan de rand van het water te brengen. En dan kun je eerst, nee, neem uw beddeke op en wandel. Daar komt het woord van Christus, waarin de kracht van het koninkrijk geopenbaard wordt, waardoor de machten van dood en verderf worden overwonnen. Ziet, zo breekt het door, het woord Gods, met alle kracht, met alle heerlijkheid. En dan, geliefden, och, dan is het Sabbat. Dan mogen de Joden er aanmerkingen op maken. Dat dit op de Sabbat geschied is. En dat daar die man opspringt van vreugde. Maar viert feest. En zegt dat u Sabbats rust en vrede hebt ontvangen. Uit de mond en uit het hart. Van hem die de waarheid is. Die gezegd heeft, ik ben de weg. De waarheid en het leven die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Zingen we gemeente Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heer die terecht der armen der verdrukte gelden doet. Die uit liefde rijk erbarmen hongerigen een mildelijk voet. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Vijfde vers van Psalm 146. zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. O eeuwig en volheerlijk God, wat hebt gij geopenbaard en geschonken in de Zoon van uw eeuwige liefde, om de machten van hel en dood te verbreken en het leven aan het licht te brengen. Wat hebt gij getuigenissen gegeven, opdat door het geloof behouden zou worden van de eeuwige toren, wat in banden van zonde en schuld zucht. En nu bidden wij u, o God van alle barmhartigheid, wil ook in ons midden zo de kracht van het licht en van het leven doen doorbreken, door de duisternissen heen, opdat gij verheerlijkt wordt, en dat in het geloof uw naam beleden wordt als de enige die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Wil dan zo genadig het woord dat wij hebben gepredikt achtervolgen met uw onmisbare zegen. Wil gij het op de harten binden en ingriffen in de zielen. Wil gij sterken en bemoedigen. Wil gij bestraffen en vermanen. Zo het woord op zijn plaats doen komen, naardat het nodig is. Heren, wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor alle gaven en zegeningen die gij ons geschonken hebt in de dagen die achter ons liggen, en in zonderheid dat wij weer op deze rustdag bij elkaar mogen zijn in het huis des Heren om uw naam te loven. En nu bidden wij u, wil gij zijn met alle verdrukte, en wij bidden u voor de nood in de wereld, waar de duisternis door de zonde zo ontzaglijk zwaar en dicht drukt op de volkeren. O Heren, wij bidden u, wil gij nog uw woord en de krachten van uw koninkrijk openbaren in het midden van ons geslacht en ons volk bewaren voor verdere afval, en de kerk terugbrengen tot uw woord, de eenvoudigheid der schriften, het evangelie van Jezus Christus. Hoor ons, o God, als wij bidden voor de arbeid der zending, voor allen die op eenzame posten staan, wil gij genadig kracht en steun geven om moedig voorwaarts te gaan, en laat nog het zaad van uw woord vrucht voortbrengen. Wij bidden u, wil ons horen, o God van alle barmhartigheid. Zegen land en volk en overheid, zo landelijk als plaatselijk. Alle die in het ambt en in de bedieningen gesteld zijn, zegen ze die arbeiden in uw woord. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 53. verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.